ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede worden de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Gemeente, we zingen met elkaar Psalm 105 en daarvan de versen 1 en 3. Ook deze avond beleiden we in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en ook alle tijden ons algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichen het al een tijd om u mijn gerechtigheid verblijd, die lust in ijver nooit bedwingen. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 35, dat we zingen als amen op onze geloofsbelijdenis. We belijden om ons geloven en ieder van u en jou spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weder opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vraag de Heer om zijn zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Heer almachtige en eeuwige God, we naderen voor uw aangezicht op deze zondagavond, nu als gemeente naar uw naam genoemd, voor de tweede maal zijn samengekomen op deze dag in uw huis. U ziet ons, u bent hetzelfde die ons deze samenkomst van uw gemeente geeft. Heer, hartelijk dank dat wij met de gemeente samen mogen zijn om uw woorden te horen, om samen te bidden, om samen onze psalmen te zingen van hulp en heil die u aanbrengt. En dan komen we bidden, Heere, of u met uw geest in onze midden wilt zijn. Wilt u ons vinden, opdat wij u zullen vinden. En geef ons een geopend hart. En open ook onze ogen, opdat wij u mogen zien. Ja, opdat we Christus mogen zien, in het gewaad van zijn woord. Want we moeten u belijden, dat wij vanuit onszelf zo blind zijn. En dat kan zo geesteloos zijn. Doordat de duisternis ons gevangen houdt. En als u dan niet zelf onze ogen openbreekt. En ons harten naar u toe ontsluit. Hoe zal dan uw woord in ons leven ingaan? Dan is inderdaad het een oor in en het andere uit. En dan blijven onze harten koud. Ongebroken en gesloten. En daarom bidden wij en smeken wij u om de doorwerking van uw Heilige Geest, opdat er ook een doorbrekend werk van u mag zijn en van uw genade in het midden van deze uw gemeente. En dat hier steeds meer ontdekt mag worden wie u bent en wie we zelf zijn. Maak ons arm, o God. En neem ons alles af wat we aan vermeende hoogmoed en rechtvaardigheid in ons leven overeind willen houden. En dat is dat veel. Want zo zijn we dat we ons altijd verzetten tegen u, als u zelf niet doorbreekt met uw geest. En dan weet u, Heer, dat het soms zo stil kan zijn in de gemeente, dat er weinig geroemd wordt in u en dat zo weinig doorleefd wordt u bent. Heer, uw geest is eenmaal uitgestort. En de stromen van geest zijn neergekomen. U bent toch altijd dezelfde. Zou u het ook in het midden van de gemeente vanavond willen doen? We hebben geen enkel recht. Maar zonder u zijn we nergens. Nu niet. En straks niet. Zonder u zijn we ten doden opgeschreven. Kunnen we niet voor uw aangezicht leven. Moeten we alleen maar getroffen worden door uw wraak. Geef dat deze dingen in ons leven beseft worden. En dat we ook van daaruit tot u worden uitgedreven. Want u leeft. En u werkt. En u gaat door. U ziet niets liever dan verloren mensen, vijanden in zichzelf, tot u gaan en van u alles verwachten wat nodig is, nu en ook voor de eeuwigheid. Geef ons een gezegende dienst hier in de kerk, maar ook bij hen die alle met ons verbonden zijn door de techniek, laat ook daarvan die milde regen van uw zegen op hen neerkomen. Geef ook hen een gezegend uur in de verbondenheid met elkaar in uw woord. U bent toch bij machte binnen te komen, waar deuren gesloten zijn. Breek binnen, Heere, en sterk ons in de taak die u ons hebt gegeven, de koster, de organist, de mensen van de techniek. Heere, wij vragen u, sterk hen en zegen ons. In de naam van Christus, de vergeving van al onze zonden, laat de verzoening overkomen en wil ons aanzien in Christus alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van God, de Bijbel, openen in het Oude Testament, in het eerste boek Samuel. En we lezen daar allereerst in 1 Samuel 26, vanaf vers 22 tot het zesde vers van hoofdstuk 27. En daarna nog uit 1 Samuel 30, de eerste 8 versen. Geschiedenissen van koning David. En als jongens en meisjes weten hoe Saul geprobeerd heeft om David te doden. Hij zag hem als zijn man die hem voorbij wilde streven. En dan zien we elke keer weer, als David de kans krijgt om Saul te doden, dat hij dat niet doet. Zo acht hij de koning die door God gezalfd is. En midden in die verhalen lezen we dan deze avond uit 1 Samuel 26 vers 22 tot 27 vers 6. David heeft Saul, die in de spelonk was en heel dichtbij was, niet gedood en niet aangeraakt. We lezen dan in vers 22. Toen antwoordde David en zei: zie, de spies van de koning. Zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergeld aan Ichgeluk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. Want de Heer had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. En zie, gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zijn mijn ziel in de ogen van de Heere groot geacht. En hij verlosse mij uit alle nood. En toen zei Saul tot David, gezegend zijt gij mijn zoon David. Ge zult het, ja, gewisselijk doen. En ge zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg en Saul keerde weder naar zijn plaats. David nu zei in zijn hart, nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dat ik haastelijk ontkom uit het land van de Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landpalen van Israël. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte David zich op en hij ging door. Hij en de 600 mannen die bij hem waren, tot Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gat. En David bleef bij Achis de Gat, hij en zijn mannen niet gelukkig met zijn huis. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen aan Saul geboodschapt werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zei tot Achis, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, dan geef mij een plaats in een van de steden van het land, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achis de 10 dagen Siklag. En daarom is Siklag van de koningen van Juda geweest, tot op deze dag. We lezen vervolgens in 1 Samuel 30. En daarvan de eerste 8 versen. En daar luidt het woord van onze God. Het geschiedde nu als David en zijn mannen op de 3e dag te Siklag kwamen, dat Amalekieten in het zuiden en te Siklag ingevallen waren en Siklag geslagen en dezelfde met vuur gebrand hadden. En dat zij de vrouwen die erin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Toch zal er niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun zweegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en ziet, ze was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, tot er geen kracht meer in hen was om te wenen. David's beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, en niet gelukkig over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vroeg David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zei hem, jaag na, want ge zult gewisselijk achterhalen en ge zult gewisselijk verlossen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Ik heb nog een enkele mededeling voor u, gemeente. Dat betreft de diensten voor volgende week zondag, zo de Heer wil en we leven. Om 10:00 dominee van Tricht uit Ede. En s'avonds om 6:30 de heer Rietveld uit Ridderkerk. Nu mag u gaven van uw liefde gaan uitreiken. En de eerste is voor het collecte voor het kerkblad. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Ik hoop dat u ook deze avond weet te geven tot opbouw van de gemeente ook hier ter plaatse. De Heere zegen u en uw gaven. En wij gaan met elkaar zingen Psalm 32. En daarvan het 3e vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En het 5e vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. En wat er verder volgt in de versen 3 en 5 van Psalm 32. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze avond vindt u de tweede schriftlezing, 1 Samuel 30. En ik neem daarvan als kerntekst de laatste woorden van het zesde vers, waar we onze tekst lezen: doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Tot zover de lezing van de tekst. En ik heb boven de prediking gezet: sterk in God. Gemeente, we zien vanavond David op de puinhopen van Siklag. Zojuist is hij met zijn mannen teruggekeerd naar dat Filistijnse stadje dat de laatste 16 maanden zijn thuis is geweest. Een triest gezicht. Hier en daar staan nog wat zwart geblakerde muren overeind. En daartussen roken de puinhopen. De brandlucht komt David en zijn mannen nog tegen. En het ergste is, van de vrouwen en de kinderen valt geen spoor te bekennen. Siklag is in een puinhoop veranderd. En weet u, David staat niet alleen bij de puinhopen van de stad, maar ook bij de puinhopen van zijn eigen leven. Zoals Siklag verwoest is, zo is ook Davids leven verwoest. Zijn leven, dat is één grote chaos, waarin de lijn van zijn roeping en verkiezing niet meer te ontdekken valt. U weet het, leven van David heeft zijn hoogtepunten gekend. Als hij zich liet leiden door de geest en hij mocht staan in de kracht van het geloof. Maar zijn leven kende ook dieptepunten. Als hij van de Heere afweek en er nauwelijks meer verschil bestond tussen David en Saul, want om die twee personen gaat het in het eerste boek Samuel. En van zo'n periode zijn we nu vanavond getuigen. David is op het ogenblik een man die uit de dienst van God gedeserteerd is. En die tekstgeschiedenis, die wil er ons voor bewaren dat we David op een voetstuk zouden plaatsen. Tegen hem op zouden zien. Want komen we dat juist ook in de kerk, in de gemeente tegen. Mensen verheerlijken. Mensen op een voetstuk plaatsen. Dat is nou een echte bekeerde man, dominee. Dat is zo'n doorgeleide christin. Maar gemeente, ook de Allerheiligste is en blijft in zichzelf een goddeloze. En wie wij op de meest onverwachte momenten worden teleurgesteld. Opdat je je hoop niet op mensen, op David zou stellen, maar op hem, die meer dan David is, onze Heer Jezus Christus. En om onze tekst nou goed te begrijpen, moeten we vanavond eerst wat terugbladeren in de Bijbel. David heeft zijn toevlucht gezocht bij de vijanden van Israël, de Filistijnen. Hij is dus een overloper geworden. En dat al direct na zijn geloofsbelijdenis die we lazen in hoofdstuk 26. En David heeft dan voor de tweede maal het leven van Saul gespaard. Want voor de gezalfde van de Heere had David diep ontzag. Daar hield hij zijn handen van af. In vers 24 heeft hij beleden: de Heere mogen mij uit alle nood redden. Dat is de kracht van het geloof. En als je dan twee versen verder leest, aan begin van hoofdstuk 27, nou dan zien we dat zijn geloofsvertrouwen is ingestort. En dan zegt hij, ik zal op een dag eens door de hand van Saul weggevaagd worden. U ziet, niets menselijks is David vreemd. Jongens en meisjes, ik denk ook aan Elia, jullie kennen die geschiedenis. He? Op het ene moment daagt hij een paar honderd Baalpriesters uit. En een ogenblik later is hij bang voor één enkele vrouw, Izebel. En intussen is het de tweede maal dat David de wijk neemt naar de Filistijnen. En vorige keer is het een nauwere nood ontsnapt. Maar blijkbaar heeft hij daar weinig van geleerd. En dan zeg ik, gemeente, leren wij het nou nooit eens af om op de Heere te vertrouwen. En het alleen met God te wagen. Zijn wij, bent u, ben ook jij zo hardleers? En antwoord ik volmondig, ja, zo zijn wij, u, jij en ik, van huis uit. Ja, politiek is het van David een slimme zet. En het werkt ook nog, want Saul laat David voor wat is. Maar gemeente, alles wat werkt, is nog niet uit God. En wat wij zegen noemen, is nog niet altijd zegen waar God in meekomt. En als we lezen hoe David in het Filistijnse land geleefd en gehandeld heeft, dan is dat diep beschamend. Ik moet u zeggen, er zijn bladzijden die ik buitenkerkelijke liever maar niet laat lezen. Een zoveelste teleurstelling met kerkmensen. David die treedt in dienst bij koning Achis van Gat. En hij wordt aangesteld als een hoge officier. En Achis wijst hem een stad in het zuiden toe. Siklag. Op de grens van het Filistijnse gebied. En zijn taak is grenswacht. Maar David die ontpopt zich als een sluwe roofridder die geregeld strooptochten onderneemt. David die speelt een gemene dubbele rol. Een leven dat door de leugen beheerst wordt. He, tegenover Achis laat hij voorkomen dat hij aanvallen op zijn eigen landgenoot op Israël uitvoert. Maar intussen stroopt hij het woestijngebied naar het zuiden af. En hij de nomadenstammen, die worden het slachtoffer van Davids vreedheid. En om zichzelf in te dekken, moordt hij alle nederzettingen uit. Om maar te voorkomen dat iemand het zou overleven en het aan Achis zou kunnen doorgeven. Nou, is dat nou David? Is dat diezelfde man? En dat weten jullie, jongens en meisjes, die de naam van de Heere Goliath de reus verslagen heeft. Is dat dan die man van die diepe psalmen die met God geworsteld heeft? Moet dat nou de Messiaanse koning zijn van wie God bij zijn zalving gezegd heeft? Deze is het. Sta op en zalf hem, Samuel. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn en moeten zeggen, als wij de Bijbel hadden mogen schrijven, hadden we deze donkere bladzijden in het leven van David maar weggelaten, gedelete. En toch wat genade dat ook dit in de Bijbel staat. De Heer doet geen enkele moeite om zijn kinderen als halve heiligen te schilderen en te tekenen. Nee, overbloemd wordt ons getoond hoe vleeselijk we zijn, verkocht onder de zonde. Opdat u en ik niet zouden roemen in de mensen. Ook niet in de gelovige mens. En ook al heeft hij, David, opdat wij zouden roemen in Christus, in die God, die zijn welbehagen uitvoert en die zijn werk door alles heen volbrengt. We zien bij David dat de ene zonde na de andere zich opstapelt. Jongens en meisjes, de zonde die heeft een sneeuwbaleffect. Hoe langer die rolt, hoe groter die wordt. En als je eenmaal verdwaald bent, dan raak je steeds verder van huis. Herkennen we het, gemeente? Dat de zonde een uithollingseffect heeft, waar onze normen gaandeweg vervagen. Wat je vandaag tegen de borst stuit, ja, dat is morgen geen punt meer. En wat morgen niet kan, nou, dat is over een maand normaal geworden. En zo zien we het normbesef ook in de christelijke gemeente verglijden. Want als die bal van de zonden eenmaal aan het rollen is, groeit ze uit tot een berg waarover je zelf niet heen kunt komen en die voor je het licht van God en zijn genade volkomen verduistert. En wat is het intussen een arm leven als je het leven Gods naam verbleekt, als die naam niet meer vurig wordt aangeroepen, als de nauwe omgang met de Heer niet meer gevonden wordt, dan ontstaat er afstand en dat warme innige leven met God dooft uit. Er ontstaat verkilling, verharding en je bent overgeleverd aan het goeddunken van je hart. En wat dat betekent, dat zie je aan David. Je moet je niet eerlijk belijden, ook als je gelooft en met de Heer leeft, dat je ook van die tijden kent. Elke gelovige heeft van die ziekklacht in zijn leven, van die dwaalwegen, met alle geestelijke doodheid van dien. En het wordt alleen maar anders als God je wakker schudt, je tot hem bekeert, gebroken en verslagen van hart. David die werkt zich steeds vaster in het web van de zonden. En vergeet niet, gemeente, dat hij dat 1,5 jaar heeft volgehouden. Dat is weer even een tijd. 1,5 jaar verharding. En wellicht dat u hier in de kerk, of als u met ons meeluistert thuis, het nog veel langer hebt volgehouden. U had goede tijden, rijke tijden, en nou ben je verstrikt in de zonde, in een leven zonder God. Hoe lang al? Hoe lang denkt u dat vol te houden? Nou ja, dan verkeert de verloren zoon niet zomaar terug tot de vader. Hij kan pas terug als hij volkomen is vastgelopen. Nou, dat gebeurt in Davids leven. Als de Filistijnen weer een oorlog tegen Israël beginnen. En Achis benoemt David met zijn mannen tot zijn persoonlijke lijfwacht. En de koning van Gat heeft nog altijd het volste vertrouwen in David. Maar toch blijft David buiten de oorlog. Want op het laatste moment vertrouwen de andere vorsten David niet meer voor een cent. En David die kan terug naar Siklag. Ja, een enorme opluchting voor David. Want nu hoeft hij niet tegen zijn eigen landgenoten te strijden. Maar David, die is op de weg van de verharding. En ook nu wil hij zijn gezicht niet verliezen. En hij maakt zich boos. Doet alsof hij verontwaardigd is. Oh, wat zit hij gevangen in het web van de zonde. Is hij nu een Messiaanse koning? Een type van hem die zich in doodsgevaar niet heeft verlost, maar bleef aan het kruis, hoewel hij daartoe wel werd uitgedaagd door de geestelijke leiders, die joelden daar op Golgotha. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen, kom dan eens af van het kruis. David die lijkt in de verste verte niet meer op Christus. Hij is een duister figuur geworden die hij onmogelijk gemaakt heeft bij de levende God. Nou, wie zal dat doorbreken? Gemeente, er is maar één die dat kan en ook doet. Al is dat met harde hand. In ijl tempo keren David met zijn mannen naar van het front naar Siklag terug, een afstand van 100 kilometer, 3 dagen reizen. En in die dagen is het onheil geschied. De Amalekieten hebben wraak genomen, David met gelijke munt betaald. De puinhopen is, de stad is in een puinhoop veranderd. En zulke beelden als we in deze dagen zien, deze tijd in de oorlog in Oekraïne, verwoeste huizen en alles doordringende brandlucht. En die grootste zorg is, wat is er met de vrouwen, de kinderen gebeurd? Zijn ze nog in leven of meegenomen om als slaven verkocht te worden in het buitenland? Wie zal het zeggen? Wanhoop en verdriet maken zich van David en zijn mannen zich meester. Die 600 sterke mannen die de huilen luid, zegt vers 4, totdat ze geen tranen meer hadden. En het verdriet slaat om in woede. En ze gaan op zoek naar de schuldigen om hun gevoelens af te reageren. En David wordt als zondebok aangewezen. En die gunst van zijn mannen slaat om in haat. Nou, iets wat vaker in deze wereld is gebeurd. Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Een paar dagen later kruist hem. En die mannen keren zich als één tegen David. Als één man. Er gaan zelfs stemmen op om hem te stenigen. Nou, je ziet David die komt met de rug tegen de muur te staan. En dat, gemeente, is nou het ogenblik waarop David alles verliest. En we lezen ook dat David zeer benauwd werd. Benauwd voor al die verbitterde mannen tegenover hem. Dat is het moment waarop de Heer hem totaal failliet laat gaan. De Heere, ja, God. Dan zie je het goed. David, die krijgt hoog bezoek in Siklag. De Heere komt hem tegen. Hij die alle dingen doet medewerken ten goede in het leven van zijn kinderen ook nu. David, die kon niet loskomen uit de strikken van de boze. Nou, dan zijn harde middelen nodig. David moet als het ware uit de zonden worden losgescheurd. En dan kan het nodig zijn, noodzakelijk zijn, dat God een diepe weg gaat. Als David zingt, zoals wij ook gezongen hebben vanavond in Psalm 32. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dan zegt hij dat maar niet als een loze kreet, maar als een ervaringsdeskundige diep doorleefd. Je kunt zo in de verharding terechtgekomen zijn dat God met alle eerbied gesproken pressiemiddelen moet toepassen om je op de knieën te krijgen. En laat het nou zover niet komen in het leven van u en jou, dat op een lange tijd op een weg bij God vandaan gaat. Maar buig onder en val voor het woord waar de Heer mee komt, het vredesaanbod, waarin al zijn liefde en bewogenheid doorklinken. Maar als dat nou niet helpt, dan kan God je ook tegenkomen zoals hier bij David. In de weg van ontdekking en van verlies. David buigt. Dat is nou het wonder, want van huis uit zijn we niet zulke buigzame mensen. David vlucht niet. Hij schuift de schuld niet van zich af. Hij grijpt niet naar het zwaard. Hij buigt voor de Heere zijn God. En juist op het moment van verlies, op de puinhopen van Siklag, maakt God weer een nieuw begin met zijn knecht. In de diepte van de vernedering zet de verhoging in. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En nu herkennen we hem weer als een kind van God. Want dan kun je niet bij de Heere vandaan blijven. Gemeente, ook al is alles tegen. Dan word je door de Heere gestraft en dalen de slagen op je neer. Die verloren zoon ging toch weer in de richting van zijn vader. David weet bij hem moet ik zijn. De Heere zijn God. Staat er in de tekst. Dat is nou het evangelie. In twee woordjes. De Heere zijn God. Ondanks alles wat er geweest is. De Heer heeft hem niet afgeschreven. De Heere zijn God. Dat is de God van de roeping en de verkiezing. Dat is die God die het beloofd heeft hem koning te maken, een man naar zijn hart. Dat is die God die zijn geest op hem heeft uitgestort. Hoe is het mogelijk dat hij deze God vergeten heeft maandenlang? Wat heeft David op zichzelf vertrouwd en op zijn eigenhandigheid? En wat heeft dat een schade en duisternis veroorzaakt? En opeens ziet David het. Hij kijkt niet langer naar die dreigende man omheen. Ook niet naar de puinhopen van Siklag. David mag omhoog zien. Zich sterken in de Heere zijn God. En gemeente, wat een genade is dat. En nu kan het niet anders. Of dat is zeker met de schuldbelijdenis gepaard gegaan. En daar ligt ook het verschil tussen Saul en David op. Ook Saul is meer dan eens tot het inzicht gekomen dat hij fout was. Je moet hoofdstuk 15 maar eens lezen. Maar bij hem bracht dat tot een onvruchtbaar zelfverwijt. Saul weigerde zich te bekeren. Ik zou willen zeggen, Saul was een Judas. David en Petrus. Een man met een gebroken hart. Die iets van de pijn ervaart die God zelf in die maanden van verblinding ervaren moet hebben. Heer, wat heb ik u bezeerd? En wie ben ik dat u zich met mij nog bemoeien wil? Ik heb mezelf vastgewerkt in de zonde. Zou het er nog goed kunnen komen? Niet om of door mij, maar omwille van u door uw naam. En zo werpt David zich in de handen van zijn God. Beschaamd, verwonderd, ootmoedig en tegelijkertijd vrijmoedig. Hij zoekt de gemeenschap met zijn God om in die gemeenschap zich te sterken, nieuwe kracht ontvangen. En dan blijkt dat God ook een hoorder van het gebed is. Ja, eigenlijk direct. Alsof God op David heeft staan wachten. En is dat nou niet een rijke, een troostvolle gedachte? Het kan gebeuren dat je schuld belijdt, maar dat je niet op genade durft te rekenen. Althans niet direct. Terwijl de Heer klaar staat om je in genade aan te nemen. Dit is immers barmhartig en genadig. Hij doet niets liever dan zondaren, dan u jouw meiden een toevlucht nemen, met open armen te ontvangen en aan zijn vaderhart te drukken. Ik denk weer aan Petrus. Toen Petrus de meester verloochende, zochten zijn ogen hem direct op. Als je maar gebroken jezelf tot hem gaat, en dan is er de vreugde in de hemel. En wellicht denkt u, denk jij, ja, David zat in nood. En als ik in nood zit, dan heb ik de Heer nodig. Toen ik die verpletterende uitslag van de dokter hoorde, en ik geen uitweg meer zag, had ik hem nodig. Maar al die jaren daarvoor kon ik mij uitstekend er met mezelf wel redden. Is dat nou wel echt? Alleen de nood de Heer aan te roepen? Of is het alleen maar om uit de moeilijkheden te komen? En dan weet ik, dat kan een gevaar zijn, dat het je niet om God zelf gaat, maar alleen om van de zorgen en moeilijkheden verlost te worden. Maar mag dat u nou tegenhouden om tot de Heer te vluchten? Beleid het nou maar eerlijk dat je zo'n mens bent en dat als het van u afhangt, je na die tijd ook weer je eigen weg gaat. Dan vraagt de Heer of u in de weg die je moet gaan klein gemaakt mag worden, zoals David in de tekst. En vraag of juist deze tegenslag, deze puinhoop in je leven, een nieuw begin mag worden, een hartelijke bekering tot God. En als de Geest je leven heeft aangeraakt, en dan leer je vanzelf dat het om de Heere gaat, dan kan je niet meer zonder God leven. Doch David sterkte zich in de Heere, zegt God. En dat op de puinhopen van Siklag. En is dat niet een troostrijke gedachte, dat God zich weer vinden laat? Misschien heb jij een puinhoop van je leven gemaakt. In het gezin, waar de dingen ontsporen en volkomen uit de hand lopen. In je relatie. In je huwelijk spant het elke dag. En het is een grote puinhoop geworden. In je verhouding met God. Tegen alle waarschuwingen in. Ben je nog altijd je eigen weg gegaan. En je vraagt je dan af. Wil de Heer God mij nog genadig zijn? Wat is er al niet in mijn leven gebeurd? Misschien zijn er wel jongelui hier. Die van hun leven een chaos gemaakt hebben. Je zit verstrikt in de zonde en een weg terug zie je niet. Maar of jij het nu ziet of niet, God ziet wel die weg. En baant zelf die weg. En dan mag je vanavond vertroosten. Dat God uitgerekend uit zich, uit Siklag heeft opgehaald en weggehaald. David. En aan zichzelf verbonden heeft. En ja, als dat nou voor je open gaat, dan breekt er wat bij je van binnen. En dan gaat er heel wat door je heen. En wat zal David beschaamd zijn, juist toen hij de Heere weer belijden mocht. U bent mijn God. Het is niet van mij, maar van u uitgegaan. Ja, dan durf je oren nauwelijks te geloven dat hij weer met je wil zijn. En toch is het waar. En dat nou genade, gemeente. Dat nou echt waar is, wat eigenlijk niet waar kan zijn. Dat hebben we dus nodig, dagelijks, ons tot de Heere te wenden, bij hem te schuilen. En dan kun je alleen maar pleiten op die meerdere David. Want met David kunnen we niet toe. We hebben Christus nodig. Die de wortel van David is. Hij heeft op Golgotha Gods vader armen gezocht. En niet gevonden. Hij is niet gesterkt. Het tegendeel van wat David ondervond. God, zo heeft David op zijn dwaalwegen nog gevolgd. Maar hij is volkomen verlaten. Opdat mensen als David zich mogen sterken in God. Kijk, daar hebt u nou het geheim van die herstelde gemeenschap. Dat is de verzoening. In onze borgen zaligmaker, Jezus Christus, is Gods vaderhart weer open voor allen die tot hem gaan met de nood van hun leven. Hem zoeken. Nou gemeente, wat verhindert u nou om voor hem te vallen en te buigen? Jullie jongelui, zou je hem niet lief hebben? Het leek alsof Davids weg van de troon was afgewogen. En dat was ook zo. Maar door het ingrijpen van de levende God is David weer in het rechte spoor gebracht. En weer meer dan tevoren heeft David beseft wat genade is. Juist de puinhopen van Siklag betekenen een pijnlijke, maar tegelijk ook een heilzame weg en een zegenrijke weg. Weet u, op de leerschool van de Heilige Geest leren we twee dingen. Wie ik ben en wie de Heer is. Mijn eigen ontrouw en zijn trouw. Mijn eigen ongehoorzaamheid en zijn gerechtigheid. Dan gaat u toch niet uit de weg. Zonder verbrijzeling. Die vernedering kun je niet gaan op de weg van het leven. De Geest plaatst ons telkens waar we staan en zijn. En behoren te zijn. En dan zul je ontdekken wie hij is. De God van David. En de verbondenheid met hem wordt geloven. Een dagelijks sterken in hem. In de geloofsgemeenschap met God wordt nieuwe kracht ontvangen. En ik hoop dat u dat weer en ook jij het van harte mag beamen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Zodat u door de Heilige Geest, boven de zonde en de schuld, boven het verdriet en de vragen wordt uitgetild. En dat je over de puinhopen van Siklag heen zien mag op de Heer uw God. En u het uitzingen mag. U bent mijn God. U zal ik loven. Dat u en jij kracht ontvangen mag om in Gods weg voort te gaan. Dan wil je niet anders dan leven voor hem in een leven van heiliging. Dan mag na de vakantieperiode nu een moeder zich sterk in God, terwijl ze de zorg om haar kinderen zich aan haar opdringen, haar soms uitputten. Maar een man zich sterken op zijn werk. Terwijl er allerlei vragen vanuit het postmoderne denken op hem afkomen. En dan mag een verpleegkundige zich sterken op de afdeling. Terwijl ze alleen staat en door de postmoderne mens niet meer begrepen wordt. Waarom? Omdat ze weten mag dat God rechter is en alles in zijn hand heeft. En dan mag jij, als je morgen weer gaat beginnen op school en je bent gezakt voor je examen, mag je toch weer verder gaan in afhankelijkheid van de Heere God. Als je maar hoopt op de naam van de Heere en je dagelijks bidt om zijn genade en leiding. Heere, leer mij uw weg en leid me in het pad van uw geboden. En als we dan tenslotte doorlezen, na de tekst, dan blijkt er wat veranderd te zijn. David heeft niet alleen berouw gehad, maar David bekeert zich ook. Ik lees in vers 7, dat David weer vraagt naar de Heere. Als hij die Abiathar, de priester, laat komen met de efod, priesterkleed, en met de urim en de tumim, bedoeld om de Heere te raadplegen. Zich sterken in de Heere God is dus ook een vragen naar God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? David die vertrouwt zijn eigen plannen niet meer. Dat is nou de grondhouding van waarachtige bekering. Heere, wat wilt u? Let u erop. David, die legt zijn wil niet op aan de Heere. Maar eenvoudig vraagt hij wat hij doen moet. Heere, zal ik deze bende achterna jagen of niet? David vraagt niet om een goede afloop, alleen maar of wat God van hem wil. Hij heeft de regie van zijn leven uit handen gegeven. En wat is dat zegenrijk? Want op verrassende wijze geeft God de Heer ook uitkomst. David die krijgt weer gezag over de manschappen. En dan kreeg hij iets van de heiliging van het leven bij hem terug. En als gevolg dat de Amalekieten in hun feestroes worden overvallen en verslagen. En al Davids mannen krijgen hun gezinnen weer terug. David is toch weer de gezalfde van God die zijn volk voorgaat. Waar lag nou de ommekeer? Wat denkt u? Het moment dat David zijn schuld beleidt en het zocht bij de Heere zijn God. Gemeente, weet u, verhoging, die begint altijd bij de vernedering. Neem dat nou van deze geschiedenis mee. Opdat alle eer aan God toekomt, die David door alle diepte heen heeft heengetrokken, op de troon zou worden bereikt. Meer nog, opdat zo de weg gebaand zou worden voor de grote zoon uit het geslacht van David, de Heer Jezus Christus, om wie het David begonnen is. En we door hem leren vragen, in een leven van heiliging, leer mij naar uw wil te handelen. Mijg mijn hart en voeg het samen, want het gaat alle kanten op. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente Psalm 86. Het zesde en het achtste vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt. En wat er verder volgt in de versen 6 en 8 van Psalm 86. Dank u, de Heer, en bidden we voor en met elkaar. Laat ons danken en bidden. Getrouw, Heere, nu we het eind gekomen zijn van deze dienst, van de diensten van deze dag, komen we u ootmoedig danken. Dank voor alles wat door middel van uw woord, door middel van de prediking, op deze dag tot ons is gekomen. Dan belijden we het, uw trouw is groot. En doe ons er ook dan uit leven, omdat het nooit tegen ons getuigen zal. Wat er in ons leven zal zijn en er is een zich sterken in u, dagelijks weer. Doe ons zo de nieuwe week ingaan. Heer, we wees u met allen die geen arbeid in de directe zin van het woord hebben. Wil ook daarin nabij zijn. Maar geef hoe onze omstandigheden ook zijn, dat we leven met u mag zijn. En zich sterken in u. Dat er een waarachtige bekering is. Wat wilt u dat ik doen zal? Als vrucht van zich sterken in u. En geef ook een oprechte schuldbelijdenis. Opdat we nu klein worden gemaakt en gehouden. Dat dat de grondhouding van ons leven is. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Ootmoed die plaats maakt voor de genade in Christus. Leven in uw dienst, dat is het. O God, verheerlijk dan uw naam. Maak uw eigen werk groot in het midden ook van deze uw gemeente. Gedenk haar met allen die in het ambt mogen dienen. Met de mentor wil hem kracht en moed geven om ook hier bezig te zijn, geleid door uw Heilige Geest, tot opbouw van uw koninkrijk. Wij bidden u, wilt u zijn met al het werk van zending en evangelisatie. Werk met uw geest en al die met dit werk bezig zijn. Wij bidden u, Heere, denk ook aan uw volk Israël. Gedenk de trouw aan hen betoond. Wees de waarachtige, ook in de vervulling van uw belofte voor uw eigen volk. In Jezus Christus, de gekomen Messias. Geef vrede aan uw volk. We bidden hier voor onze jongeren, als morgen de scholen weer gaan beginnen na de vakantie, geef dat ze door u gedragen die weg mogen gaan en ze mogen weten, ook als het soms moeilijk kan zijn, dat u hen kent, wilt u onze jongeren leiden. En geef dat vanuit het onderwijs, op de basisschool, de middelbare scholen, op de universiteiten, dat daar het onderwijs mag zijn tot eer van uw naam. Geef dat het christelijk onderwijs, ook in Nederland, van ons als een genade gezien mag worden. En strijden mogen om, waar mensen dat voorrecht ons willen ontnemen, een beroep te doen op u. Die die vrijheid geschonken hebt. Leer ons daar dan ook heel duurzaam mee omgaan. Laat ook in onze gemeente in deze tijd er de drieslag mogen zijn van gezin, kerk en school. Een driehoek die u zelfs hebben gegeven. Dat in onze gezin op school de kinderen zo geleid worden. Dat ze vertrouwen mogen stellen op u, de drie enige God. Getrouw ontfermen, ga met ons deze avond, de week die is aangebroken. Begeef en verlaat ons niet, maar wil ons geven dat uw woord overdenken, bewaren. En gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Om Jezus wil, bidden we het, uw koninkrijk komen. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan de versen 7 en 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En vers 14, gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhoog uw majesteit. Versen 7 en 14 van Psalm 118. Bewaar het woord en draag met u en vooral de uwe waar ze ook zijn in welke omstandigheden de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.
God zegen. God zegen.